misschien dingetjes erbij zoeken. En ik denk dat voor iedereen wel een beetje te vinden was ook. En ik denk dat het ook wel mooi is om zo die teksten op te zoeken die ook met onszelf te maken hebben. En ja, ik denk dat iedereen het wel heeft kunnen vinden eigenlijk. Misschien met die laatste opdracht, bladzij 37, om al die ovaaltjes in te vullen. Ik weet niet of je daar helemaal aan toegekomen bent. Als je er wel aan toegekomen bent, dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat er niet voldoende ovaaltjes staan. Ja? Ja? Nou. Ja, er kunnen er nog wat meer bij, maar in dat geval kun je gewoon de appeltjes en de aardbei kun je invullen en de sinaasappels kun je invullen. Dus er is, dat mag. Die vrijheid heb je, hè? Ja. Ja. Er wordt ook, ja, het is ook niet zo dat je het later in hoeft te leveren, hè? Dat ik het beoordelen ga en dat je er een cijfer voor krijgt. Dus Frans, jammer, onderwijs op die manier niet. We gaan weer verder. Ondertussen zijn er ook nog wat nieuwe gasten binnengekomen. Jochem, Seth, Chris, fijn dat jullie er zijn. Ze zitten buiten, maar ze leven mee. Nou, dan komen we eigenlijk aan bij dat eerste voorbeeld van die betekenis van deze studie voor ons dagelijks leven. Hè? De uitwerking van de liefde. God geeft in ons. Hè, dat is natuurlijk heel bijzonder, omdat het een belofte is aan ons persoonlijk, aan een ieder van ons. En ik denk als je inderdaad allebei die twee bladzijden ingevuld hebt met de opdrachten die erbij horen, dan heb je de vrucht van het geloof opgezocht in de Bijbel. En daar heb je dan, als het goed is, een heleboel antwoorden bij. En dat is datgene wat God ons belooft en wat Hij ons geeft en waar je naar mag uitstrekken in het leven. He, daar mag je leven naar richten. En je mag beseffen, Gods geest woont in mij. En dat betekent ten diepste, je mag er zijn. En dat betekent niet dat je wordt gedoogd door God. Nee, dat betekent dat je er helemaal mag zijn in onvoorwaardelijke liefde. Jij bent voor hem belangrijk. En als je dat beseft, als je dat bent gaan zien, dat God handelt in jouw leven, en dat je vanuit je hart kunt gaan zeggen, mij ontbreekt niet, een tekst die we de afgelopen dagen regelmatig voorbij hebben horen komen, dan Psalm 23, mij ontbreekt niet, weet je, dan kan het zijn dat mensen iets bijzonders aan jou doen. En dan zou een ander tegen jou kunnen zeggen, jij bent. En dat kan je misschien ook bij jezelf gaan ervaren, dat je kunt zeggen, ik ben. En dat betekent, dan sta je vast, geworteld en gegrond in hem. En dan kun je zeggen, niets ontbreekt mij. Hij doorgrondt en kent mij, hij overziet mijn hele leven, en ik ben in zijn liefde volle handpalm geborgen. En ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf en ik hou van mijn naasten. En in alles ben ik maar van één afhankelijk. Dat is van mijn God. En weet je, dan ben je eigenlijk voorbij het punt dat je de goedkeuring van mensen om je heen nodig hebt. Dat je dat zoekt, dat je dat nodig hebt. Ja, ik denk, je mag er zijn. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je mag zijn wie je bent. En voor God mag je zijn wie je bent. Maar naar elkaar toe in de gemeente ook. Mag je zijn wie je bent. Jij bent. En Paulus, dat is eigenlijk wel heel mooi. Paulus zegt eigenlijk hetzelfde. En dan zegt hij het in woorden direct tegen ons. En hij zegt het ook heel mooi. En ik zal het laten zien op de beamer. Dat staat dan in 1 Korinthe 15. door de genade God ben ik wat ik ben. Dat is niet, ik heb mijzelf omhoog gewerkt, ik heb een hogere positie gekregen en ik heb mij een bepaalde status verworven en daardoor ben ik belangrijk. En daardoor ben ik iemand. Nee, dat is het juist niet. Dat is zo wankel. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En ja, heel veel mensen kunnen geen spullen weggooien. En het is wel een mooi onderwerpje, maar spullen weggooien, dat raakt ze enorm. Als je iets van iemand weggooit. En ja, misschien zie je het wel eens op de tv. Er is zo'n speciaal tv-programma waar mensen letterlijk tussen de dozen wonen. Soms kan je niet eens meer een pad vinden om ergens tussendoor te lopen. Zo met oude kranten, oude dozen, oude spullen. Spullen, spullen, spullen. Alles, maar dan ook echt alles wordt bewaard. Er mag niets van worden weggegooid. En het lijkt wel als je dan toch iets van ze weggooit. Als je dat toch doet, dan, ja, dat is zo erg, dan kom je aan hun bestaan. Dan kom je aan het bestaan. En als je dat dan ziet op de tv, dan ja, misschien is het ook wel eens mooi om te zien, maar je ziet ook dat innerlijke conflict bij diegene waarvan al die spullen zijn. Om dat weg te gooien. En volgens mij is er ook altijd wel een soort psycholoog aanwezig erbij, om dat een beetje te kunnen begeleiden. Ze zijn niet iemand, maar ze zijn wat ze hebben. Ja, en dat is een heel groot verschil. En dat maakt dat je zo enorm van slag kan zijn als iemand aan je spullen zit en ze zomaar weggooit. Ja, en dat terwijl je eigenlijk zelf denkt van, ik help alleen maar. Ik help je alleen maar. Door even op te ruimen, een paar dingen weg te gooien. Maar als je zo'n doos van iemand weggooit, dan zit je aan de wortel van het bestaan. Ja, dan zie je dat en pakken ze een doos aan een kast. Zo, dan valt alles natuurlijk overal heen. Het zit helemaal vol. En dan wordt er wat uitgehaald. Ja, nee. Ja, dat doe maar weg. Nee, toch maar niet. Nee, nee. Dat, doe maar dat weg dan. Deze bedoel je? Ja, nee, ook maar niet. Nee, zet maar gewoon terug. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Een verhaal daarover. Jullie weten misschien wel dat wij hebben een jaar of 10 geleden, 11 geleden, een nieuwe werkplaats gebouwd. En daarvoor stonden daar vier schuren. En al die schuren, die moesten opgeruimd worden. Nou, eigenlijk niet opgeruimd, maar die moesten gewoon leeg gemaakt worden. Nou, deze schuren, die stonden vol. Heel vol. Met spullen van Ingrid's vader nog. En ja, spullen van de auto's, maar ook spullen uit de vorige eeuw, waar je gewoon al 10 jaar niet meer naar gekeken had. En oude auto-onderdelen. Van alles. En een jaar van tevoren begonnen we eigenlijk al met zorgvuldig die spullen uit te zoeken. En een maand van tevoren, voordat het alles werd gesloopt, was er nog 1 schuur, die stond nog helemaal vol. Vol met spullen die wij allemaal wilden bewaren, die ooit nog wel eens handig zouden kunnen zijn, misschien. Nou, wij vroegen wat hulp aan wat mensen om ons heen, want het moest toch wel worden gedaan. Nou, er kwamen een aantal mensen en er kwam ook een jonge man, een zoon van iemand uit ons midden. En die kwam ons helpen en hij wist van aanpakken. Nou, ik had een container erbij en een hele grote container. Maar hij was in 1 avond klaar. Hij gooide gewoon alles weg wat in die schuur stond. En ik stond erbij en ik zei, heel verbaasd, de grote spullen weg van opa. Waarop hij antwoordde, dat klopt, ik gooi de spullen weg van opa. Maar daarmee gooi ik niet opa weg. daarmee gooi ik niet opa weg. En dat is nou precies wat ik eigenlijk bedoel. Jij bent. Hè? Wij verzamelen spullen. En daar is op zich niks mis mee. Maar het is niet bepaald wie je bent. Het is alleen maar wat je hebt. Het is alleen maar wat je hebt. En als je nu weer denkt aan de naam van God, ik ben, dan spreekt hij heel veel meer uit. Ik denk dat is weer iets waar je over kunt verwonderen. We hebben gisteren bij stilgestaan bij dat woordje. En dat zit ook in die woorden, ik ben. Ik denk dat liefde wordt zo vaak onder voorwaarden geschonken. En dat is iets wat ook verborgen een hele grote rol speelt. Mensen nemen elkaar de maat. En mensen beoordelen elkaar. En zeggen, je mag er zijn, jawel, oké, als je dit of dat doet. Ik vind jou lief, als je goed je best doet. Liefde onder voorwaarden. En dan denkt het kind, ik moet de liefde van mijn vader en mijn moeder verdienen. En dan denken we misschien aan een kind van een jaar of 5. Maar zo werkt het ook bij een kind van 40. En zo werkt het ook bij een kind van 70. Liefde hangt soms aan een zijden draadje. Zo kwetsbaar. Of bij je vrienden. Of je buren. Of je collega's. Die mogen er zijn, want ze hebben een heel groot huis. En ze hebben veel te zeggen. Ze hebben een hele grote auto. Er is een psycholoog die zegt, een kind heeft de blik van de vader nodig en de stem van de moeder. En ik vind dat een hele mooie. Als het nog in de wieg ligt, dan heeft het nodig dat er een stem is die zegt, jij mag er zijn. En een blik, een oog laat zien, het is goed. Het is goed dat jij er bent. Liefde zonder voorwaarden. Nou, soms hebben wij wel eens met mensen een gesprek. En dan kan het zijn dat er gewoon heel veel wordt gezegd. En dan gebeurt het wel eens dat er tussen de man en de vrouw een blik is. Soms een oogopslag. En dan kan het zijn dat die blik meer zegt dan al de woorden op die hele avond. Eén blik. En zo heeft een kind ook het blik, die blik nodig van een vader. Ik hou van je. Altijd. Onvoorwaardelijke liefde. Zelfs als je helemaal de verkeerde kant zou gaan, dan heb ik je nog lief. Dat is, zeg maar, dan het eeuwige liefde. Liefde voor altijd. Nou, dan in de Bijbel kom je ook dat van het tegen. Eeuwige liefde. En een mooie plaats is, ja, dan Jeremia. Daar staat, hij staat op de biemer. Verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Nou, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Stelt geen condities voor af. Als je als mens dat als gelovige bewust gaat worden, God houdt onvoorwaardelijk van mij, dan wordt dat patroon van beloning en straf doorbroken. Wij hebben ook niet een godsdienst van beloning en straf. Wij doen geen dingen omdat God ons daarvoor beloont. We laten niet iets omdat hij ons er misschien voor straft. Dat is een evangelie waar angst bij zit. Maar waarom doe je iets? Waarom doe je het? Je doet iets uit liefde. En het loon daarvan is, ja, dat ik het goede mag doen. Dat ik het goede mag doen. En weet je, soms denk ik daarover na en dan denk ik, ja, dit is weer zoiets dat is misschien of bijna te wonderlijk. Ik kan er niet bij. Ik kan het bijna niet snappen. Dat vader zo werkt. Het is te verheven. Ik kan er niet bij. Maar als gelovige mag je naar elkaar liefdevol zijn. Hè? Elkaar niet de maat nemen. Hè? Dan probeer je niet de ander op, ja, op een woord wat hij zegt te pakken. En dan probeer je de ander niet te laten zien wat er allemaal wel niet aan de ander mankeert. We mogen naar elkaar kijken met ontferming. Kijk, als het waar is dat hij in mij woont, dat hij mijn gedachten kent, hè, dat hij mijn overwegingen kent en mij ruimte geeft om mijn eigen ontwikkeling door te maken, met vallen en opstaan, als dat nou waar is, ja, dan is het ook waar voor mijn naaste. Want hij woont ook in mijn naaste. En hij heeft mijn naaste ook lief. En hij kent ook de gedachten en de overwegingen van mijn naaste. En hij geeft ook ruimte aan mijn naaste om zijn eigen ontwikkeling door te maken. Zijn eigen proces door te maken. Dan is dat dus ook waar. Als het voor mij waar is, dan is het voor de ander ook waar. En wie ben ik dan? Ik die, ja, die maar zo'n heel klein beetje kan overzien. Hè. Ik heb ook maar een heel beperkt gezicht. En wie ben ik dan om te zeggen dat een ander zou moeten leven zoals ik het zeg? Hè, of dat een ander zou moeten reageren zoals ik het zeg? Op iets wat is voorgevallen of gebeurd? Weet je, soms kijken met de ogen van het hart. Kijken met onze ogen van ons eigen hart. Kijken naar de ander zoals God dat doet. Dat is in Christus. Hè, dat betekent niet dat we alles wat er maar gebeurt met de mantel der liefde zouden moeten bedekken. Maar dat betekent dat we elkaar aanzien zoals Christus mij, jouzelf, aanzien. En ik weet ook, dat kun je niet zomaar. Dat kun je niet zomaar, dat kost tijd. En dat moet je leren. En dat kost misschien wel heel je leven. Hè, want we zijn mens. En ik hoorde dat net van iemand die zei, dat is zo mooi met die bal die u heeft laten zien. Die bal die om ons heen zit, voor, achter, opzij. En dan is Gods hand er bovenop. Ondertussen sta je gewoon met je voeten, sta je wel op de grond. Dus je houdt wel verbinding met de aarde. Je bent wel gewoon mens. Nou, een mens is gericht op wat het oog ziet en wat het oor hoort. Maar vader, die ziet dat hart aan. En om elkaar hart aan te gaan zien, dat moet je leren. Dat moet je leren. Dat kun je niet zomaar 1, 2, 3. Nou, een stap daarnaartoe maakt... Dan is Paulus. En Paulus die zegt in Colossense 3, zegt hij iets over het maken van een verwijt. Dat is eigenlijk wel een heel mooi stukje, maar het gaat over het maken van verwijten. He, elkaar geen verwijten maken. Ik wil het wel opzoeken. Dan is Colossense 3, vers 13. Denk ik. Dan Colossense 3, vers 13. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzelf. En doet bij dit alles de liefde aan. Mooie woorden. Elkaar geen verwijt maken. Vader maakt ons geen verwijt. Vader schenkt ons genade. We lazen het net. En Paulus zegt, doe nou net zoals God. Schenk elkaar nou die genade. Dan heeft nog, deze week is het al een keertje voorbij gekomen, een paar keer misschien al. Dan met die betekenis van dat woord genade, blijdschap, vreugde. Paulus zegt, schenk dat aan elkaar, in plaats van een verwijt. Kijk, dat verwijt, dat ontstaat ergens in je gedachten, in je hart. En hoe mooi en hoe genezend kan het zijn als je dat verwijt weet om te zetten in een verlangen van je hart. En ja, ik denk een heel mooi voorbeeld hiervan is, is Hubert. Ik weet niet of u Hubert goed kent, maar Hubert zit wel eens in de dienst. Hij zegt het wel eens tegen me. Dan ziet hij dat er iemand lange tijd niet is geweest. En dan zou je kunnen zeggen, nou, je bent lange tijd niet geweest, hè. En je hoort hier wel te zijn op zondag. Hè? Je hoort wel in de dienst te komen. Maar dat zegt Hubert niet. Hubert vertaalt dat naar zijn hart. Hij zegt, wat ben ik blij om je te zien. Wat ben ik blij om je te zien. Ik heb je gemist. Ik heb je gemist. En daarin spreekt hij eigenlijk dat verlangen van zijn hart uit. Hij wil die ander ontmoeten. En dan zet hij het verwijt wat er zou kunnen zijn om in een verlangen van een hart. En ik denk dat is ook wel, dat is ook wel heel mooi. En dan kan er ook opeens zijn die uitgestoken hand van iemand. Die kaf waar we het over hadden. Die uitgestoken hand, hè, die je misschien van hem niet had verwacht. Die uitgestoken hand die je van haar niet had verwacht. Ik denk, luisteren naar het hart van elkaar. Dat is zo enorm waardevol. Dat is een bakje troost. En ik denk dat we dat ook gaan doen. We gaan het ook even oefenen in de praktijk. En ik heb iemand gevraagd van jullie om daar iets over te zeggen even. Over hoe dat nou werkt met zo'n bakkie troost. Frans, mag ik jou het woord geven?
Ja, op zondagmorgen, omdat we heel dicht bij de dienst wonen, hebben we natuurlijk altijd even de tijd om nog even naar het programma te kijken. En dan schijnt altijd het programma bakkie troost. Zijn er bij jullie bij dat nooit gezien
hebben? Dan gaat het langer duren.
Maar dat programma, dat speelt zich af op een bedrijf in Nederland. En het gaat altijd over de heden en over de heden. En dat respect dat is zo moeilijk, en daar is het een leuk programma. Want je weet nooit wat er nou precies gaat gebeuren. Want je zegt, ja, ik heb het al respect, en misschien gebeurt er ook allemaal een vier. Ik ga arrangeren. Zet op de kerk, wil je er maar meewerken, en je zegt, oh ja, dat is wel. Maar voor mijn gevoel, weet ik niet precies wat er gaat gebeuren. En als je dan herkent, dan denk ik, nou, dat is het niet. Van iemand uit de buurt, het kan alle kanten op. Maar dat gesprek, dat begint wel steeds maar zo, dat mensen een beetje, ja, dat is een beetje en dan die rechtstelling is het nu weer. En wat wil ik hier dan? En dat mag. Welke afgevaardigden? En voor vriendelijke vaardigheden. En ook een beetje. En ik wil niet prikken door oppervlakkige vraagjes. En dan komen er ineens volgende. En in ene keer een hele stilzaligheid op tafel. Maar ook een keer een echt positieve zin, zo van, En zo gaat het dan door. Hè? Dus het gesprek is niet te bereiken, maar het is weer een kwestie van een beetje liefde, een beetje graven en proberen boven de tafel te krijgen wat dan is wat ik zeg. Want ik zou zeggen dat het serieus wat daar gehanteerd is, dat moet wel echt. Het moet niet een stuk van heel zijn, of dat ik al zeg, ik vraag het in wat voor dit
Fijn, nou. Dat is een bakje troost. En dat gaan we denk ik doen. We nemen daar iets langer voor als normaal. Ik denk iets van een half uur. En ja, loop over het terrein. Ga met mensen een praatje aan. En praat misschien eens wat dieper dan alleen over een auto of een... Koffie staat klaar.